Dankjewel. Ja, God is goed. Daar begon Rodi deze dienst mee. En we hoorden dat God goed is in Frankrijk en in Londen en in Duitsland. God is goed. Maar God is ook goed in het Midden-Oosten. God is ook goed in Israël, in Gaza. Ook al is daar op dit moment oorlog. Maar God is goed. En wat mooi om vanmorgen bij jullie te mogen komen spreken. In een gemeente die Hebron heet. Hebron is een plaats in Israël. Even kijken hoor, gaat mijn klikker het doen? Ja, hij doet het. Hebron is een plaats in Israël. Een hele bijzondere plaats. Want het is een plaats waar Abraham en Sara gewoond hebben. Het is ook een plaats waar de kinderen van Abraham, Isaac en Ismaël, de twee zonen, hun samen hun vader hebben begraven. En daar zie je een plaatje van het graf. Ik ben er op een dag geweest, een bijzondere plek. En de naam van Hebron, dat betekent vriend. Nou zou je denken, vriend, als je denkt aan de nakomelingen van Isaac en Ismaël, dan lijkt een vriendschap heel ver weg. Er is vijandschap in het Midden-Oosten, op dit moment zelfs oorlog. Maar zal er ook hoop zijn voor het Midden-Oosten? Zal er een dag zijn waarop deze volken, Joden en Arabieren, elkaar weer vrienden kunnen noemen? Is er verzoening mogelijk? En daar wil ik vanmorgen met jullie over delen. Ten eerste deel ik hoe verzoening een rol heeft gespeeld in mijn eigen leven. Ik zal ingaan op de oorsprong van het conflict in het Midden-Oosten. En ten derde zal ik ingaan op de hoop op verzoening gezien in het licht van de Bijbel. Maar voordat we hiermee verder gaan, zal ik me even voorstellen. Ik ben Jelitje Pansier. Ik ben bijna 6 jaar getrouwd met mijn lieve man Johan. We komen uit het mooie Apeldoorn. Daar wonen we sinds ons trouwen, bijna 6 jaar geleden. En ik ben opgegroeid en geboren in Harderwijk, in de christengemeente Savanja. En mijn vader die is er al vanaf de jaren 70 bij betrokken. En toen ik vertelde dat ik hier ging spreken, zei hij van, dat is ook bijzonder. Want de gemeente in deze gemeente is ontstaan uit die christengemeente Savanja in Harderwijk. Dus wat leuk om dan hier vanmorgen bij jullie aanwezig te kunnen zijn. Jullie kennen ervan, weten ervan, mooi. Ik ben hier namens de NEM. Ik werk inmiddels bijna 13 jaar bij de NEM. Ik ben begonnen als secretaresse en de laatste jaren heb ik vaker presentaties gegeven over uitzending en een aantal seminars. En een aantal maanden geleden kreeg ik de vraag van het directieteam van, zou je ook buiten de NEM willen spreken? Nou, dat wilde ik wel. En vanochtend is de eerste keer dat ik op zondagochtend hier in de dienst spreek. En dat vind ik heel erg mooi. En dat is gelukkig dicht bij huis. Het kwam heel goed uit. En nu wil ik eerst een persoonlijk verhaal met jullie delen. Een verhaal dat zich afspeelde in mijn eigen leven zo'n 15 jaar geleden. Ik woonde toen in Duitsland en ik maakte deel uit van een christelijke gemeenschap. En ik leefde daar heel nauw samen met een jonge Australische vrouw. We waren allebei begin 20 en we hadden het goed met elkaar. Vanaf jongs af aan heb ik altijd al interesse in andere culturen. En we werkten samen, we deelden een maaltijd samen, we woonden samen in één huis. We baden samen, we hadden het goed met elkaar. Totdat er op een dag iets gebeurde, waardoor zij mij een opmerking aan me meegaf wat mij nogal stak. En dat was het begin van een verandering in onze relatie. We hadden zo allebei onze struggles en op een gegeven moment was het ook nog zo dat wij onze slaapkamer samen deelden. Nou, dat was al helemaal geen succes. Zij wilde 's nachts het raam dicht hebben, terwijl ik het raam open wilde hebben. Nou, dat was nogal wat gedoe. En we begonnen telkens meer de mindere kanten van elkaars karakter te zien. En zij was niet erg liefdevol naar mij toe, maar ik koesterde ook geen liefdevolle gevoelens naar haar toe. En wat begon als een vriendschap, eindigde heel anders. Eindigde. Gelukkig, het bleef hier niet bij. Maar goed, dat ga ik jullie nu niet vertellen. Ik hou het nog een beetje spannend, daar kom ik zo meteen nog op terug. Nou, mijn verhaal, dat zullen jullie vast wel herkennen. Mijn verhaal is een persoonlijk, intermenselijk conflict. Wat denk ik gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Als je nou met iemand optrekt, dan ontstaat er wel eens wrijving. En soms gebeurt het ook zo dat je uit elkaar groeit. Dat het anders loopt dan dat je had gewild. En conflicten, die zijn er ook op wereldschaal. En zo is er ook één in het Midden-Oosten. En de oorsprong daarvan is te vinden in twee broers. Twee zonen van Abraham, Isaac en Ismaël. Tijdenlang leven ze al in conflict met elkaar. En dan wil ik beginnen bij Abraham. Abraham wordt geroepen uit het Ur der Chaldeeën om zijn land te verlaten. En dan krijgt hij van God 4 beloftes mee. En die wil ik met jullie doornemen. de eerste drie versen van Genesis 12. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God spreekt hier over een groot volk. Een volk dat gezegend is en zijn naam groot zal maken. Dit volk zal tot zegen zijn, uiteindelijk voor de hele wereld. En als je christelijk bent opgevoed, dan herken je dit verhaal vast wel. De vrouw van Abraham, Sarai, lees wel in Genesis 11, die is onvruchtbaar. En na lang wachten, er komt nog steeds geen kind, dan zegt Sarai van: neem maar een slavin, Hagar maar. En Hagar, die wordt zwanger. En Hagar krijgt een zoon en Abraham denkt dat dit de zoon van de belofte is. Maar als Ismaël dan een tiener is, dan komt God opnieuw tot Abraham en Sara. En hij zegt van: jullie zullen nog een zoon krijgen. Er zal een zoon komen uit Sara. En dat zal de zoon van de belofte zijn. En dat lezen we in Genesis 17, vers 15 tot 16. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Volken zullen voortkomen uit het nageslacht van Abraham en Sara. Wat een mooie, wat een grote belofte. Maar voordat de zoon van de belofte geboren wordt, krijgt Hagar een zoon. En al tijdens de zwangerschap begint het conflict. Hagar minacht Sarai en Sarai stuurt haar de woestijn in. Maar daar in de woestijn krijgt Hagar een ontmoeting met God. God roept haar op om terug te gaan naar haar meesteres en dat doet zij. En Ismaël groeit dan op als geliefde zoon van Abraham. Maar als Isaac dan op zijn tiende leeftijd geboren wordt en hij wordt groter, dan spot Ismaël met zijn jongere broertje. En er wordt Ismaël opnieuw met Hagar de woestijn ingestuurd. Er zijn tijden geweest in de geschiedenis dat er vrede was tussen de nazaten van deze twee broers. En wij lezen ook dat ze samen hun vader begraven hebben in Hebron. Maar een groot deel van de geschiedenis is er helaas vijandschap, conflict en zelfs oorlog. Twee kinderen uit twee verschillende vrouwen die ruzie met elkaar maken. In plaats van dat het huis van Abraham tot zegen moest zijn, werd het een bron van conflict. Isaac, de zoon van de belofte, we weten dat hij Jezus uit het volk voortgekomen is. Maar ook Ismaël wordt gezegend. En laten we eens met elkaar lezen wat er over Ismaël geschreven staat. De engel van de Heere die ontmoet Hagar als zij zwanger is van Ismaël en zij is in de woestijn. En dan zegt God het volgende. De engel van de Heere staat in Genesis 16, vers 10 tot 13. De engel van de Heere die komt tot Hagar en die zegt tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, wat betekent God hoort, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broers. En laten we even stilstaan bij deze belofte. Ten eerste. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Deze woorden lijken heel veel op de woorden die God sprak tegen Abraham. Het is daarom niet vreemd dat Abraham dacht dat Ismaël de zoon van de belofte zou zijn. Ten tweede, Ismaël God hoort. God ziet om naar Hagar, maar ook naar Ismaël. Maar dan lezen we de volgende woorden en dan denken we: dit zijn nou niet echt zegenrijke woorden voor een zoon. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn en hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En als je de huidige Arabische wereld ziet vanuit het nieuws, dan denk je van, zie je wel, ze zijn wild, ze wonen tegenover de Joden, deze profetie is wel uitgekomen. Had Sarai Hagar maar nooit aan Abraham gegeven? Maar lezen en interpreteren wij deze tekst wel goed? Nou, wij komen uit Apeldoorn, vertelde ik net. En wij wonen te midden van Midden-Oosterse mensen. En het zijn hele gastvrije, heel sociale mensen. Ze zien om naar elkaar en delen de maaltijd met elkaar. Wat kan ik van hun leren? En de engel, die staat hier bij Hagar in de woestijn. En voor Hagar, komende uit Egypte, was de wilde ezel een bekend en populair lastdier. Ze kunnen meerdere dagen zonder water. Ze wonen in hete gebieden waar de grond zelfs tot 50 graden warm kan worden. Het is dus een ontzettend sterk dier. God belooft hier Abraham geen domme of wilde zoon. Nee, de ezel is een dier met een sociaal karakter. Het zijn oplettende en voorzichtige dieren. En dat zien we natuurlijk ook aan de uitspraak van de ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen. Een ezel is zeker niet dom, maar juist heel slim. En de engel belooft hier een heel groot nageslacht, een sterk, slim en sociaal volk. En dan staat er dat zijn hand tegen alles zal zijn. Tegen allen? Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is alpenee. En dat kan ook vertaald worden met in of met of bij. En als je zal lezen het zijn hand zal bij allen zijn, dan klinkt het al heel anders. En dan de woorden hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dat duidt erop dat dit volk in de buurt van zijn broer zal wonen. En wat bijzonder is, er wordt hier al gesproken over broers. De engel voorzegt hier al dat hij broers zal krijgen. Wat een hoopvolle belofte is er voor Ismaël. Ismaël, de naam die God al voor zijn geboorte aan hem geeft. In de Bijbel zijn er niet veel personen waarvan de naam al voor de geboorte gegeven wordt. Ik heb er 5 gevonden. En dat zijn Ismaël, Isaac, Josia, Johannes en Jezus. Er moet dus wel iets bijzonders zijn aan deze naam Ismaël, aan deze persoon. Isaac en Ismaël. 2 volken, met allebei los van elkaar, een zegen van God. In de praktijk zien we dat ze niet samen gaan, maar dat ze elkaars vijanden zijn. Maar zal dat altijd zo blijven? In de Bijbel lezen we over een hoopvolle toekomst, voor Joden en Arabieren, en uiteindelijk voor de hele wereld. En als we in gedachten houden dat Arabieren in het Midden-Oosten zichzelf afstammelingen van Ismaël noemen, en dat de Joden afstammelingen zijn van Isaac en Jacob, dan kunnen we hoop en moed putten uit Gods woord, uit Jesaja 19. En daarover wil ik met jullie lezen, vers 23 tot 25. Op die dag zal er gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen. Op die dag zal Israël zich als derde naast Egypte en Assyrië een zegen zijn in het midden van de aarde. Want de Heere van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: gezegend zijn mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël. Egyptenaren en Assyriërs die samen de Heer zullen dienen en Israël die zich als derde bij deze volken zal voegen tot zegen van deze wereld. Wat een enorm groot visioen is dat. Als Arabieren de Heer gaan dienen, dan zal Israël dat opmerken en dan zullen ze erbij willen horen. Ze zullen God gaan herkennen in deze volken. Maar hoe kan dit tot zegen zijn voor de hele wereld? En dus ook voor u en ook voor mij. In Galaten 3, vers 14, staat dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En als gelovigen uit de heidenen mogen wij ons door het offer van Jezus in geestelijke zin ook tot het nageslacht van Abraham rekenen. En dat is uiteindelijk de grootste zegen die uit het midden van de aarde voortkomt. En hiermee wordt de belofte aan Abraham vervuld, dat zijn nageslacht zal zijn als het zand op de aarde, ontelbaar veel. Zijn nageslacht is op een natuurlijke manier vervuld, maar ook op een geestelijke manier. En we mogen uitzien naar het moment dat Jood en Arabier samen door Jezus God gaan dienen en tot zegen zijn voor deze wereld. Nou, dat klinkt heel mooi, wat een mooie woorden zijn er in de Bijbel. Maar stel dat je nou als Palestijn of als Iranier opgroeit. en je groeit op met haat voor het Joodse volk. Hoe kan Jezus dan een verschil maken? Afgelopen zomer was Christy op de Reveilweek. Reveilweken zijn conferenties van de NEM. En zijn jonge Palestijnse dame, opgegroeid als christen in Bethlehem in de tijd van de intifada's. En in de tijd van de intifada stond het Israëlische leger aan de ene kant van haar huis en aan de andere kant van haar huis stonden de Arabische opstandelingen. En het gezin heeft wonderbaarlijke bescherming ervaren. Maar door het hele conflict raakte Christy haar geloof in God kwijt, omdat beide groepen in de naam van God bezig waren met het conflict. En door de komst van de muur werd het werk van haar ouders bemoeilijkt. En om inkomsten te werven besloot haar moeder om een kamer in huis leeg te maken en dat in te richten als Airbnb. Ze dachten, er zijn vast wel mensen die het interessant vinden om dicht bij de muur te overnachten. Gelukkig kwam Christy op een dag tot levend geloof. En op een gegeven moment kwam er een Amerikaan logeren en die nam Genesis 12 met haar door. De woorden die wij aan het begin van deze spreek hebben gelezen. En dan denkt ze, oeps, nu heb ik een probleem. Dit zijn mijn vijanden, maar God heeft dit land aan het Joodse volk beloofd. En deze man neemt haar mee naar Yad Vashem, het Holocaust Gedenkmuseum. En wat Christy in haar jeugd heeft meegekregen, is dat Hitler 6 miljoen Joden heeft vermoord. Maar helaas heeft hij zijn taak niet afgemaakt. En dan hoort ze Gods stem tegen haar zeggen, vergeef, verzoen je met Israël. En Christy krijgt steeds meer moeite met het regime van de Palestijnen. De wandaden van Israël worden breed neergezet, waar corruptie vanuit de Palestijnse kant wordt bedekt. En ze erkent het bestaansrecht van Israël, daar in de Palestijnse gebieden. En dan krijgt ze doodsbedreigingen en moet ze helaas vluchten. En ze zet zich nu in voor verzoening. En zo zijn er meer verhalen. En er is er zelfs een van een oud Hezbollah-strijder die tot geloof komt in de Heer Jezus. En daarvan wil ik een filmpje laten zien.
When an Iranian ex-Hezbollah shows up in Israel, everyone wants to know why I'm here.
You were born in Iran.
Correct.
You were a Hezbollah fighter for 3 years.
Correct. I was on my way to the United States to convert Christians into Islam. And I had 30 illegal passports at that time. I was arrested, put in jail in Malaysia. I was a dedicated Muslim. Not only prayed the prayers, but I read the Quran once every 10 days, cover to cover. So I was very dedicated. In my time in jail, one day as I'm praying, a man appears in front of me, normal size, but his being shines like light. And this light was not a normal light. This light carried identity in it. You knew that he is holy and he is just. And instantaneous, I knew I am not. Even though I had prayed so many prayers, even though I had fasted so much and I had read the Quran and I had volunteered to walk on landmines or I had participated in hanging people trying to please Allah, I knew. Even though I have kept all the rules and regulations of Islam, I knew I am not just and I'm not holy. And I knew the only just thing for him to do is to kill me. But I didn't want to die, so I ran to the corner of the room, literally held my head in my arms and just cried out, shouting, forgive me, forgive me, forgive me. And he said, I forgive you. And I felt a weight just lifted off me. And I knew I'm forgiven, but I don't know how. And I was confused. I was like, okay, I don't understand. Only God can forgive. You just forgive me. You are God. But you are a different God than the one I have studied about. This is not Allah. So who are you that forgives me and I feel forgiven today? And he said, I am the way, the truth, and the life. So I said, I don't understand. What is your name? And he said, Jesus Christ. And someone grabbed all my bones out of my body. I just fell like a piece of meat to the ground, and I just began to weep.
What changed after that?
It's like, you know, being colorblind. And then suddenly you see colors again. And you realize the world is so much more beautiful than you ever thought. If you ask me what made the world so colorless, it's the hatred, the anger. I mean, people say, why did you hate the Jews? I had never met a Jew. No Jew had ever done anything bad to me. God didn't design us to hate.
In early October, Afshin was visiting Israel with his ministry, which promotes friendship between Persians and Jews. But like millions of others, he found himself in the middle of a war when Hamas launched a bloody attack. When Afshin visited the CBN News Bureau, he met another guest, Sasha Ariev, whose teenage sister had been kidnapped by Hamas. He and his wife wept as they watched her story.
There is absolutely no justification, no explanation that can make any of these okay. Nobody should celebrate when one of the sons of Father Abraham is killing another. And I just want to say, I'm sorry that your family is going through this.
Thank you very much. I'm sure that a lot of Muslims around the world, they do not want this to happen.
Off camera, Afshin and his wife prayed for Sasha and invited her to visit them for dinner. Her reply, I'd be happy to come and bring my sister with me.
Wat een bijzonder verhaal. Een soort van Saulusbekering. Een groot verhaal. En ja, we zeiden vanochtend, God is goed, God is groot. En zo ontzettend groot is God, dat hij zelfs Hezbollah-strijders hart kan veranderen. Maar nu even terug naar onze eigen kleine wereld. Wat kunnen wij nu met zo'n verhaal? Wij hebben onze eigen conflicten. Hoe gaan wij daarmee om? En dan kom ik terug bij mijn eigen verhaal. Ik vertelde over de situatie met deze Australische vrouw. Er waren momenten dat zij niet erg liefdevol naar mij toe was en ik koesterde geen liefdevolle gevoelens naar haar toe. En jaren later was ik op een revijweek en een man sprak over vergeving. En hij vroeg ons als luisteraars om niet alleen te vergeven, maar om een stap verder te gaan. Om naast vergeven ook de ander te zegenen en voor diegene te gaan bidden. En ik koos ervoor om dat te gaan doen. Maar ik kwam die Australische vrouw in gedachten en ik dacht, ik ga haar zegenen, ik ga voor haar bidden. En na een week kwam ik thuis en toen lag er een brief op bij mij op de deurmat van deze Australische vrouw. En ze schreef mij dat ze niet altijd erg liefdevol naar mij toe was geweest en dat ze vroeg om vergeving. En is dat niet bijzonder? Terwijl God tijdens die revijweek in mijn hart werkte, was God al lang bezig in het hart van die ander. En ja, nu is het een aantal jaren later en inmiddels hebben wij weer vriendschap met elkaar. Zij is getrouwd met een Duitser en we komen af en toe bij elkaar bezoek. Afgelopen Pasen zijn we er geweest en is haar man gedoopt, hebben wij gewoond. En wat is het kostbaar om die vriendschap te hebben. En wat kostbaar dat je kan zien dat zelfs als er onenigheid is ontstaan, als er moeilijkheden zijn, dat God dat ook weer kan herstellen. God is een God die hoort. En als hij dat voor mij kan doen, zou hij dat ook niet voor u of voor jou kunnen doen. En zou hij dat dan ook niet voor Jood en Arabier kunnen doen. God hoort ons gebed. God hoort de betekenis van de naam Ismaël. Maar we lezen ook in de psalmen dat God ons gebed hoort en op andere plaatsen in de Bijbel. En zo gebeurt het ook vandaag de dag dat er Joden zijn die liefdevol zijn. Die liefdevol omzien naar Arabieren. En er zijn Arabieren die liefde hebben voor het Joodse volk. Maar wat kunnen wij nu met dit verhaal? Ten eerste de oproep, laat je verzoenen. Door de ander te vergeven en de ander te zegenen. En door voor de ander te bidden. Ten tweede kunnen we bidden voor Israël en de ruizen volken. Bid jij voor de situatie in het Midden-Oosten? Een beetje alleen voor de Joden of een beetje alleen voor de Arabieren? Als Christus de weg is tot eenheid, tot verzoening, zouden we dan niet voor beide volken moeten bidden? En ten derde kunnen we leren over Gods plan met Israël en de ruizen volken door bijvoorbeeld deel te nemen aan onderwijsdagen bij de NEM. En ten vierde zenden we mensen vanuit de NEM uit om te dienen in het Midden-Oosten, om op die manier Gods liefde en ontferming te tonen aan Jood en Arabier. En als u die mogelijkheid hebt om een paar maanden of een jaar of langer van uw leven daarheen te gaan, dan kan ik het u aanbevelen. En tot slot, laten we hierbij Jesaja 19 voor ogen houden. Joden die samen met de Arabieren de Heer gaan dienen tot zegen van deze hele wereld. Wat een mooi toekomstvisioen. En het lijkt me heel mooi om als afsluiting te gaan bidden voor Israël en de Arabische volken. Dus ik wil jullie vragen, willen jullie met mij gaan staan en een gebed uitspreken. En ik wil jullie vragen, bid dan ook voor beide volken. Bid voor Joden, bid voor Arabieren. En laten wij hen zegenen. En dan zal ik, als het stil wordt, zal ik gaan afsluiten.